The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Tijd opnieuw voor een nieuwe Future of Things, waar we opnieuw stilstaan bij één belangrijk ding, de toekomst. En vandaag hebben we het over de toekomst van entertainment, the future of entertainment. En ik ga u niet alleen dat toekomstbeeld bieden, nee, ik doe dat samen met Joachim de Vos van Living Tomorrow. Dag Joachim.
Dag Lennart.
Ja, een hele interessante vandaag. Vandaag hebben we het over entertainment, dat is nu al huge en belangrijk, maar dat zal, ik denk, naar de toekomst niet minder worden, hè?
Ja, dat klopt. Het is een van de grootste industrieën ter wereld.
Laten we misschien eens beginnen bij het begin. Ja, entertainment, dat is alles, dat is niks, dat is heel veel. Wat is entertainment op zich? Wat houdt dat allemaal in?
Wat wij typisch natuurlijk verstaan onder entertainment, hè, ontspanning zeg maar, is televisie, radio, sociale media, theater, video, videogames. Dat zijn zo typisch de elementen waar we aan denken. Maar uiteraard is entertainment nog veel meer dan dat. En ook daar zit enorme evolutie in. Hè. Als je denkt aan de themaparken, als je denkt aan sportevenementen, als je denkt aan nightclubs zelfs, en wat er nu gebeurt in Vlaanderen, in de grote concerten trappen af, Werchter, Tomorrowland, zijn enorme entertainmentzaken. Ja, en daar zit natuurlijk heel veel evolutie in.
Ja, heel veel evolutie, ook heel veel geld gaat daarin om. En uiteindelijk, ja, op dit moment zijn er maar een paar mediagroepen meer die dat in handen hebben. Zal dat naar de toekomst nog kleiner worden? Je ziet dat tegenwoordig alles samengaat, alles wordt één geheel. Ja, in de toekomst zal media beheerd worden door enkele mediagroepen of komt daar toch weer wat meer democratie in?
Ja, vandaag is dat zeker het geval. Hè. Als je kijkt naar de hele grote consolidaties die gebeurd zijn in die sector, ja, en Disney steekt daar natuurlijk met kop en schouder ook bovenuit. En een HBO en dergelijke. Maar als je teruggaat in de tijd, want dat is ook belangrijk, als je vooruit wil kijken, moet je ook eens terugkijken in de tijd. Ja, het is allemaal begonnen met twee grote elementen. Als ik naar de traditionele entertainment ga. Hè. Ofwel ging je naar de cinema en dan kocht je een ticket. En dan keek men van, ja, hoeveel tickets hebben we verkocht, hè, voor die nieuwe film? En dan was het de kost voor de film te maken versus de opbrengst voor de film. En dan had je televisie. En televisie werd natuurlijk gesponsord via advertising. En dat werd, met andere woorden, door ons, door de consument, dus door de bedrijven, betaald. En dat is enorm geshift. Hè. In de jaren 90, ik herinner mij nog, in het Huis van de Toekomst, in Living Tomorrow, allereerste Living Tomorrow, 1995, hadden we de eerste testopstelling met Alcatel en met de VRT. BRT, denk ik toen zelfs nog. Waar we de streaming-uitzending hadden van het nieuws. En dat kon je gaan bekijken via ADSL. Dus zeg maar on-demand. Dat was de allereerste keer. Wereldwijd is daar een shift ontstaan, want dan is PTV begonnen. Ja, en dan is er het grote iPhone-moment gekomen voor de hele entertainmentsector. En dat was...
Ja, Netflix, denk ik.
Netflix, hè? Inderdaad. Ook 2007, toen de iPhone er gekomen is. En Netflix was wel al een beetje zoals wij natuurlijk de videostores kenden. Die zonden dan de cassettetapes op en die kon je dan terugsturen. Was een stuk makkelijker dan naar de winkel gaan. Maar men is dan begonnen met streaming. En ja, dat heeft eigenlijk heel die wereld op zijn kop gezet.
Je noemt drie dingen die ondertussen onder spanning staan of al verdwenen zijn. Hè? Televisie staat onder spanning, want je hebt uiteraard streaming en on-demand. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik durf het niet luid op te zeggen, want de media zal er niet blij om zijn. Maar ja, de tijden dat ik tijdens de week nog eens een gewoon lineair programma bekijk, ja, dat is er bijna niet meer. Ik bekijk soms wel nog dingen van Vlaamse bodem, maar ik bekijk ze dan ook on-demand. Ik kijk heel veel Netflix tegenwoordig, omdat ik gewoon kan kijken wanneer ik wil en waar ik zin in heb. En ook omdat ik een beetje vind dat ik, ja, daar meer mijn gading vind dan bij de lineaire tv, zeg maar. Dus tv staat wat onder spanning. Dat is aan het veranderen. Cinema, ja, ik moet het jou niet vertellen, dat staat ook onder spanning. Na COVID zat je al met het verhaal dat je via Disney Plus Disneyfilms eerder kon bekijken op het platform dan in de cinema. En die videotheek, ja, die is verdwenen, maar eigenlijk ook niet helemaal, want dat is Netflix geworden. Als ik kijk naar die drie zaken, ik ga ervan uit dat dat zaken zijn die niet gaan verdwijnen, maar die gaan gewoon transformeren in iets nieuws. Zijn er zaken die op dit moment onder spanning staan, die we binnen dit en een paar jaar niet meer gaan zien? Zoals ze nu zijn, denk ik dan. Dan denk ik aan tv, denk ik aan cinema. Ja, over de videotheek wil ik het al niet meer hebben.
Ja, een van de belangrijkste dingen die je noemde is, zijn wij zelf. Mm-hmm. Wij hebben dat voor een stuk veranderd. En ik herinner me tijdens een innovatiedebat, een van de CEO's van Unilever, die zei bij de opening van Living Tomorrow Amsterdam, dat is al lang geleden, 2004, die zei Anthony Burgmans, as a consumer, we want it all and we want it now, naar een bekend rocknummer. En ik denk dat dat ook effectief zo gekomen is. Wanneer wij willen ontspannen, waar entertainment uiteindelijk ook voor staat, dan willen we zelf kiezen op welk moment we dat doen. Mm-hmm. Het typische seriële kijken, onderbroken door reclame, zelfs in de cinema's, is iets waarvan wij zeggen als consument, ja, dan moet het echt wel al heel bijzonder goed zijn dat we daar onze tijd nog willen aan geven en dat willen plannen in de agenda. Dus vandaar het succes van podcast, van streamings, ja, dat is daar allemaal mee te wijten, daaraan te wijten. Uiteraard is het zo dat de cinema en dergelijke, die zullen nog wel een belangrijke rol gaan spelen.
Blijven die daar? Of gaan we met de tijd gewoon thuis in een soort van VR-pak een film gaan beleven en hebben niet meer die nood om met z'n allen te gaan verzamelen naar die film? Ja. Want verzamelen kan je ook in de metaverse, hè?
Ja, goede vraag. We hebben ongeveer een 15-tal jaar geleden is die term cocooning ontstaan. En toen zeiden we, ja, de opkomst van de home theaters, we gaan dat allemaal thuis doen. Grotere schermen, kijk naar onze tv's, zijn mega groot geworden. Bijna een bioscoop. Maar je merkt toch dat mensen elkaar ook nog altijd fysiek eens willen ontmoeten. Er is een bepaalde moeheid soms van het digitale te gaan beleven. En zeker als je met zo'n grote zware VR-bril op je hoofd zit, zit je in in je eigen cocon. Mm-hmm. En een cinema, daar wil je nog wel naartoe gaan. Ofwel is het gewoon om met je vrienden of je partner er naartoe te gaan en gewoon rustig te ontspannen. Ofwel is het om echt iets bijzonders te gaan beleven. En dat is wel interessant, want het hele 4D-verhaal komt er dan om de hoek. En dat zijn dan net wel dingen die we misschien voorlopig nog niet echt in onze huiskamer kunnen hebben. Mm-hmm. Dus wanneer je wind, water, noem maar op. Als je dat wil gaan beleven, er is zo'n themapark ergens rond Bordeaux, dacht ik, rond cinema. Is dat nu Futuroscope dat noemt? Ik vermoed van wel.
Dat zou kunnen.
Dat is ongelooflijk interessant om daar eens naartoe te gaan, omdat je daar wel 10 verschillende soorten cinema's naast elkaar hebt in dat themapark, die allemaal andere toekomstige technologieën uittesten. Eentje daarvan is 4D. Mm-hmm. Ja, en dan heb je de 360 graden ervaring, waar je bijna in een helikopter bij wijze van spreken zit en waar je de film gewoon boven, onder, naast je ziet. Ja, gaan we dat nooit thuis doen? Zeg nooit nooit, want door de komst van die Apple Vision Pro met zijn ongelooflijk hoge resolutie, ja, denk ik toch wel dat we aan het begin staan van een nieuwe entertainment disruptie.
Ja, en als we dan echt gaan naar entertainment in de vorm van muziek en film en tv, gaan wij nog werken met echte mensen? Want ik kom op het punt, AI wil ik nog even buiten beschouwing laten, dat doen we straks, maar die deepfake zaken, zowel met stem als met beeld, je hebt geen acteurs meer nodig. Hè? Je kan bij wijze van spreken een acteur terugroepen uit de dood en die een film laten meespelen. Gaan wij nog beroepen op echte acteurs of wordt het echt digitaal en gaan we gaan deepfaken?
Well, het interessante is dat je zegt, ik wil even AI buiten beschouwing laten.
Dat is bijna onmogelijk. Ja, ik weet het.
En dat maakt het net zo interessant. Je ziet vandaag al in de media, en dan vaak in het nieuws, dat men toch wel al filmpjes maakt, beïnvloeding, en uitspraken laat doen door bekende personen die ze eigenlijk nooit gedaan hebben. Dus transporteer dat eventjes naar de mediasector, dan zijn er, denk ik, in de heel nabije toekomst twee mogelijkheden. Je zal, als je naar die toekomstige cinema gaat, of misschien ook vanuit je eigen huisomgeving, of virtuele omgeving, want dat kan eender waar zijn, dan zal je misschien zelf het verloop van die film voor een stuk kunnen gaan bepalen. Mm-hmm. Want het kan ofwel een virtual avatar zijn, men noemt dat dan gecureerde content, dus die echt op maat van jou gemaakt is, of je vriendengroep. Met andere woorden, jij gaat naar de cinema, ik ga naar de cinema, wij hebben eigenlijk een andere film gezien.
Je schrijft eigenlijk zelf het scenario.
Ja, dat zou heel perfect.
Maar dan is het toch onmogelijk om nadien nog over de film te praten, als je nadien nog iets gaat drinken en je wil toevallig nog eens sociaal zijn?
De vraag is, als je dat wil. Want het zou net omgekeerd kunnen zijn. Hè? Het zou kunnen zijn dat ik aan jou vraag, hoe is het bij jou afgelopen, die film? En dat zou anders kunnen zijn dan bij mij. Dat kan bijvoorbeeld op basis van body parameters. Het kan zijn, stel je nu eens voor, we gaan 20 jaar verder en je zit in een speciale omgeving waar je een thrillerfilm bekijkt. Mm-hmm. En je hebt een haptisch pak aan. En er is iemand die achter jou, zeg maar, in de film dan 360 graden, die een hand op je schouder legt. Maar je voelt dat ook echt. Kan je inbeelden welke emoties dat allemaal gaat teweegbrengen? Ik kan me inbeelden dat bepaalde mensen zover niet willen gaan, anderen wel zover willen gaan. Dus het zou kunnen dat die content creator, zeg maar, op basis van deepfakes, op basis van haptische feedback, dus wat je voelt die effectief in die film gebeurt, ja, die film toch wel gaat aanpassen naar leeftijdsniveau, naar categorie, hoe ver je in die VR ook wil gaan. Want je moet toch in sommige gevallen, denk ik, de gezondheidsaspecten ook in rekening gaan brengen. Voor een hardleider zal het niet altijd evident zijn om het hoogste niveau van interactiviteit in AR en VR te gaan beleven. Want ja, dat gaat soms zelfs buiten wat je als normale mens zal kunnen doen.
Je zei een belangrijk woord, content creator. Ik ging je net vragen, is er nog een regisseur nodig? Is er nog een scenarist nodig? Of gaan het allemaal programmeurs worden die die films gaan maken? Als je dan toch zelf je scenario gaat bepalen, dan heb ik het gevoel dat ik niet naar een film ga kijken, maar in een soort van computergame zit.
Ja, vandaag zijn die regisseurs zeg maar bijna helden, hè? Die content creators. En dat is denk ik heel terecht, want zij gebruiken hun enorme creativiteit, ze hebben er echt een gave voor, om die films te gaan maken. En wat je nu ziet met artificiële intelligentie, is dat natuurlijk die artificiële intelligentie ook begint content te creëren. Ik moet eerlijk zeggen, voorlopig is dat nog altijd heel erg moeilijk. En haal je er vaak toch nog wel de creativiteit van de computer uit en niet die van de mens, want je ziet soms wat copy-paste of het is nog niet echt zeer inspirerend. Maar ja, hou er rekening mee, technologie gaat zo snel, artificiële intelligentie gaat zo snel vooruit, dat we toch wel gaan competitie hebben tussen wat de mens maakt en wat computers maken. En de vraag is, als je hun creativiteit, en ik noem ze al bijna als persoon, die artificiële intelligente systemen, als je de creativiteit van die systemen echt gaat loslaten, waar gaan we naartoe?
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.
Ja, we hadden het daarnet al over de strijd tussen AI, kunstmatige intelligentie, en mensen, natuurlijke mensen. Dat is een beetje een rare benaming, natuurlijke mensen, maar het maakt het natuurlijk wel veel duidelijk. Ja, die strijd zal in de entertainmentsector ook wel verder woeden. Ik denk maar aan stakingen die er geweest zijn van scenaristen die bang zijn voor het oprukkende AI-geweld. Maar ook acteurs en actrices die kunnen digitaal in een film ingepoet worden zonder dat die daar effectief ook geweest zijn. Met andere woorden, dat entertainment is dat in de nabije toekomst misschien nog wel, maar in de verre toekomst nog weggelegd voor mensen. Ik denk maar aan mijn eigen beroep, radiohost. Ik weet dat Spotify nu bezig is met een AI deep voice, die een radiostation zal zijn voor jou en je doorheen je luistertraject zal meenemen persoonlijk doorheen een soort van gepersonaliseerd programma. Ja, wij zitten hier eigenlijk bijna op het eind van ons carrière, denk ik.
Ik hoop dat het niet zo'n vaart loopt, al moet ik technologisch zeggen, als wetenschap.
Het kan.
Het kan, perfect. Ja. Nu, er zijn drie grote woorden die entertainment sector, alles wat je net gezegd hebt, eigenlijk samenvatten naar de toekomst toe. En dat noem ik het immersieve, dus die immersive experience. Het gaat echt ongelooflijk worden wat we allemaal kunnen beleven. Het tweede stuk is gamified. Waar we eigenlijk ervoor gaan zorgen dat we een stuk, er een spel van maken. En dat het ook iets is die we interactief kunnen gaan beleven. En een derde element is natuurlijk super gepersonaliseerd. En dat gepersonaliseerde zal er inderdaad mogelijk toe leiden dat we zelf deelnemen in die film van de toekomst. Trouwens, als je zei, die acteurs gaan die nog wel meespelen. Het is zelfs in films vandaag zo dat acteurs voor een bepaald deel al vervangen worden wanneer stunts gebeuren.
Ik ging net zeggen, zij moeten nu het meest vrezen voor hun job natuurlijk, die stuntmannen en stuntvrouwen. Want ja, als je door een computer kan doen, kan het misschien nog net wat beter.
Waarom zou je nog die risico's nemen om effectief een stuntman of stuntvrouw met kans op natuurlijk ongevallen, waarom zou je dat nog gaan doen als je dat perfect kan gaan vervangen door deepfake, artificiële intelligentie? Ja, en dan is de vraag natuurlijk, een acteur of zelfs een regisseur die er helaas niet meer is. Je sprak al over de nieuwe plaat van de Beatles of anderen.
Ja, die is er. Allee, het is niet zo goed als van de Beatles, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, we staan nog maar aan het beginnen.
Ik ben ervan overtuigd. En je weet dat Quentin Tarantino gezegd heeft, ik ga slechts een beperkt aantal films maken. Hij is aan zijn laatste bezig. Stel binnen 50 of 100 jaar dat we eigenlijk toch nog graag een 11e film van hem zouden willen zien, ja, dan zal die gemaakt worden door een AI-regisseur die alles bekeken en geanalyseerd heeft via neurale netwerken natuurlijk, artificiële intelligentie, van wat hij ooit gemaakt heeft. En ik ben ervan overtuigd dat dat bijna zoals een film van hem dan er zal uitzien. De vraag is, wat is de waarde op dat moment nu? De waarde van entertainment is veranderd op het moment we het anders gaan consumeren zijn. Door Spotify, door Netflix, is natuurlijk die waarde van films, van muziek, toch wel veranderd geworden. En ik denk dat dat zeker naar alle belevenissen in de toekomst ook zo zal zijn.
Ik heb dan een, ik weet, ethiek en toekomst voorspellen, dat gaat niet altijd samen. Dat zijn twee dingen die ver uiteen liggen. Maatschappelijke benadering, ook zoiets moeilijk. Maar ik heb wel een vraag die een beetje in die lijn ligt. Muziekcreatie en filmcreatie, of je nu regisseur bent of je bent scenarist, dat komt altijd vanuit de nood om creatief te zijn. De nood om iets te gaan maken. En dat is een kunstenaar. Ja. Op zijn punt waar hij het aan het maken is, is dat een kunstenaar. Maar we weten ook dat menselijk DNA en het digitale DNA en onze manier van leven en zijn kan veranderen doorheen de jaren. Mensen passen zich aan. Er is geen soort op aard die zich zo makkelijk aanpast als mensen, denk ik. Dus stel dat AI het van ons gaat overnemen, zal er een punt komen waarbij we niet meer creatief zullen zijn of willen zijn, waarbij we gewoon misschien uit luiheid die creativiteit opgegeven hebben?
Het is een moeilijke vraag.
Ja, ik had je gewaarschuwd, hè, Joachim.
Ja, inderdaad. Omdat ik denk, vandaag in de maatschappij, creativiteit is natuurlijk in de kleinste dingen die we doen. We zijn mensen, zelfs fouten maken kan op basis van creativiteit gebeuren. Maar er zijn ook vandaag al in de maatschappij mensen die het minder creatief zien, die dat niet echt zoeken, die dat niet echt willen. Ik denk dat de echte creatievelingen, die echt dingen willen bouwen en zelfs liefst hun eigen korte bestaan in deze wereld overstijgen, en dat het voor de volgende generaties nog iets belangrijk blijft, dat dat altijd des mensen zal blijven. Dat we dat altijd zullen proberen om onze creativiteit ook nog breder en nog beter te laten worden. En ik moet zeggen, ook al is artificiële intelligentie een enorme strijd met ons daarin aan het aangaan. Enerzijds hebben we die zelf geïnitieerd natuurlijk door onze creativiteit. Dat we net als wetenschappers zo ver aan het gaan zijn om te proberen de mens naar ons evenbeeld te schapen naast ons. Maar het verlegt ook onze eigen grenzen van creativiteit. We proberen ook steeds meer die systemen voorop te blijven. En ik verwacht dat dat toch nog wel een heel lange tijd zal meegaan. Zeg natuurlijk nooit nooit. Hè. Dat zijn de minder goede, of ja, zeg maar goede afloop, science fiction films, waar AI het van ons overneemt, het hele doomsday-verhaal. Maar ja, dat is nu ook net een discussie die men natuurlijk aan het voeren is. Ik geloof er minder hard in. Ik geloof altijd in de goede toepassingen van technologie en daar sta ik ook voor. Maar ik geloof wel dat we daar regelgeving voor nodig hebben. En opnieuw, we hebben het er al over gehad, Europa is een goed continent daar, want we zijn de allereerste opnieuw in de wereld die wetgeving voor AI in het leven roept. En dat denk ik is gewoon nodig.
Maar dat zal
ook in de entertainment sector nodig zijn.
Dat zal misschien de ontwikkeling ook wat afremmen.
Dat remt altijd de ontwikkelingen voor een stuk af. Hè. De vraag is, mag je ongebreideld gaan ontwikkelen? Daar hebben we het in de toekomst van mobiliteit bijvoorbeeld over gehad met autonome wagens. We hebben testbedden nodig. Ook hier hebben we test situaties nodig en moeten we breed kunnen gaan testen. Het is dus niet zo dat je in een donker labo alleen maar een paar dingen mag uittesten, ook niet met entertainment. Je moet het in een bredere groep van mensen kunnen gaan testen, want het verandert niet alleen de technologie en het businessmodel, of zelfs de creaties, het verandert ons als maatschappij. We kunnen wel spreken over YouTube en we kunnen spreken over Netflix, maar ik herinner me toen ik jong was, heel lang geleden, dat we ook al discussieerden over de opkomst van MTV, omdat sommige jongeren, 16, 17 jaar, de hele dag voor de tv zaten en keken naar korte filmpjes, naar de songs, zeg maar, de eerste videoclips.
Well, daar heb ik eigenlijk nog een vraag over. Als dat allemaal nog zo intenser wordt, dat die vorm van entertainment, we gaan het voelen, we gaan het smaken, we gaan het zien, ja, zit het gevaar dan niet in dat het nog verslavender zal worden dan het nu al is? Wordt entertainment dan ook geen drug?
Ik denk dat entertainment vandaag al een drug is. Want ook binnen entertainment zit natuurlijk het hele gokverhaal. En dat spreekt voor zich dat dat zeer gevaarlijk is als je daar niet gedoseerd mee omgaat. En niet elke organisatie die met dergelijke type van entertainment omgaat, is zo goed gecontroleerd of wat we proberen met de staat dan onszelf te doen, met bijvoorbeeld Nationale Loterij, die ook nog goede doelen gaat steunen. Je weet dat daar dingen fout lopen, dat er mensen verslaafd raken. Ik denk dat media op zich ongelooflijk verslavend zal worden wanneer je het echt lichamelijk ook gaat beginnen beleven.
Ja, want daar zat ik te denken. Ja, als je naar een film zit te kijken, je voelt dat, je ziet dat. Ja, ik wil het nog niet over bepaalde thema's of genres van films hebben, maar daar gaat verslaving optreden. Hè?
De vraag is, hoe gaan we entertainment in de toekomst ook gaan herdefiniëren? Hè? Vandaag ga je naar een film gaan kijken, kijk je streaming, misschien al met een VR-bril. Als je straks, en we spreken hier toch over 30, 40, 50, 60 jaar, dat is heel ver vooruit. Als je dan zo'n intelligente robot, die bijna een evenbeeld is van een mens, en dat is ook je beste vriend geworden, je bent er misschien zelfs verliefd op geworden, is nu een man of een vrouw, je kan ze bijna schapen naar je eigen beeld, en die gaat dan nog eens met jou op reis, of die gaat andere dingen doen die tot de verbeelding spreken. Ja, de vraag is, ga je daar dan verslaafd aan worden? Ik denk dat die kans daar effectief wel in zit. Er zijn ook al boeken over geschreven, hè, hoe mensen gaan verslaafd worden op intelligente systemen. En dat, denk ik, gaat de grenzen van media en vooral entertainment enorm gaan veranderen. Want ja, je gaat bijna een dagelijkse buddy hebben die een deel is van je dagelijkse entertainment.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.
Vandaag staan we stil bij de toekomst van het entertainment. The future of entertainment. Ook Joachim de Vos is nog altijd bij me. En hij loodst me doorheen die toekomst. Ja, we hebben het al gehad over heel wat entertainment, Joachim. Maar één plek hebben we voorlopig toch al voor een groot deel gemeden. Maar valt niet te mijden, denk ik, in de toekomst. En dat is de metaverse, waar heel veel zal plaatsvinden. Gaan we in de toekomst onze bril opzetten, ons pak aantrekken en ons enkel nog in de metaverse begeven als zijnde zombies? Of gaat dat toch een soort van gedeeld hybride verhaal worden? Want hybride, ik heb al geleerd, dat is het woord als we het hebben over de toekomst.
Ja, dat klopt. En de metaverse is natuurlijk een buzzword geworden. Maar ik heb ooit, trouwens in mijn boek heb ik er ook naar verwezen, de metaverse. Er is een film die in 2018 is uitgekomen. En dat was naar een novel van Ernst Klein. En die noemde Ready Player One. Trouwens geregisseerd door Steven Spielberg. En voorlopig nog de echte persoon, nog niet de AI-versie. Maar dat gaat over de Oasis. De Oasis is eigenlijk de metaverse. Ik vind het een fantastisch goede film voor mensen die zich afvragen, wat gaat dat eigenlijk worden, die metaverse? Dus je hebt Wade Watts, dus een jonge man, die opgroeit in een wereld in 2045, ergens in de Verenigde Staten. De wereld is deels kapot door global warming, dus het is zelfs gevaarlijk om buiten te komen. Temperaturen zijn veel te hoog, de zon, luchtvervuiling, noem maar op. Dus mensen zijn zowat gevlucht, zelfs in verpauperde omgevingen. En om dan vanuit die omgeving, zeg maar, te ontsnappen, is de metaverse ontstaan in het brein van een persoon, ik ben nu zijn naam vergeten, maar deed me denken aan de CEO van Facebook natuurlijk, ja. Mark Zuckerberg, maar dan in de toekomst. En die persoon is overleden op een bepaald moment en die annonceert dus aan de hele wereld, maakt bekend van kijk, ik heb een Easter egg verstopt in mijn game, mijn virtuele werelden, die niet meer alleen op aarde, maar eigenlijk op alle planeten in het universum zich afspelen. En degene die het eerst vindt, die gaat $500 billion, dus dat is gigantisch veel geld, maar winnen, maar die krijgt ook nog eens de controle over de Oasis, de metaverse, zeg maar. En die film is zo interessant om dat te zien, omdat men bijvoorbeeld een hele planeet heeft waar weet wat naartoe gaat, waar men alleen lessen volgt. En uiteraard gaat het transport razendsnel, want het is virtueel, dus het gaat nog sneller dan de Hyperloop. Men heeft een soort discotheek of Tomorrowland planeet, waar je dus andere mensen ontmoet, waar je dat ook voelt, want het gaat met haptische pakken die men aantrekt, een VR-bril, en men is weg in de Oasis. Mm-hmm. Ja, en je merkt dan ook, als je die film bekijkt, dat dat natuurlijk de future of entertainment is. Want dat gaat niet alleen om het entertainment op zich, dat gaat over businessmodellen van miljarden euro's die daarin zullen opgaan. Mm-hmm. Het klinkt allemaal heel erg futuristisch, maar opnieuw, als je kijkt naar die Apple Vision Pro, het gaat daar stilaan naartoe. Mm-hmm. En waarom vind ik dat ding zo interessant in het kader ook van deze uitzending? Iedereen kent, denk ik, ondertussen VR. Je zet zo'n VR-bril op en je beleeft iets op één plaats en heel vaak jij alleen. Als je dat met iemand anders wil, dan is het voorlopig met avatars zonder benen en zo. Dat is niet zo spectaculair. Mm-hmm. Met de Apple Vision Pro heb je ook AR. Dus die bril wordt doorzichtig, transparant. Dat wil zeggen dat je eender waar ter wereld is, het verschil met VR, AR kan zich overal afspelen. Dat kennen we van Pokémon.
Ja, ik ging net zeggen, doe mij denken aan die Pokémon game. Ja,
klopt. En je kan dus eender waar ter wereld, stel dat je in de Highlands in Schotland bent en je wil Lord of the Rings beleven, ja, dan zal je klikken op de producer van Lord of the Rings en dan zal je effectief Lord of the Rings voor je neus zien afspelen en zal je er misschien zelfs deel van uitmaken. Jij vindt misschien wel die ring. Dus kan je inbeelden hoe dat allemaal toch wel een deel van die Oasis, die metaverse, zal gaan vormen. En dat je daar dan uiteraard ook zal voor betalen als je meer experience wil, als je meer wil zien. Maar eender waar ter wereld zal je dus zaken kunnen gaan toevoegen aan de normale realiteit door effectief die nieuwe entertainmentsector in vorm.
Betalen in economie, maar ik zie ook een enorme onuitputbare bron voor marketing, waar de lijn zeer dun zal worden tussen entertainment en reclame en marketing.
Ja, ik denk dat het ook een noodzaak is dat bedrijven zichzelf heruitvinden en dat trouwens advertising zich heruitvindt. Je weet dat tijdens COVID-19 zelfs in online platformen de advertising spending met 30% gedaald is. In de niet-online media met 39% gedaald is. Ja, het is duidelijk dat we onszelf wat dat betreft moeten gaan heruitvinden, want mensen, wijzelf, we houden niet meer van de klassieke reclame. Er zijn zelfs al betaalmodellen waar we meer en meer op ingaan, waar we zeggen we willen een klein bedrag betalen en we willen geen reclame meer. Maar ja, hoe ga je dan als bedrijf je merk nog gaan bekendmaken? Dus je merk zal eigenlijk deel gaan uitmaken van die content. Je zal eigenlijk die content mee gaan financieren. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven wanneer je zaken als AR, VR, deepfakes en zo ter beschikking krijgt. Ja, alles kost veel geld om dat te produceren of zelfs real-time te maken. Ja, en de vraag is, hoe gaan die bedrijven, die Procter & Gamble's van deze wereld,
hoe gaan ze dat waarmaken?
Merken daarop inspelen.
Ja, zeg, en dan gaan we even echt tussen het verschil metaverse en de reële wereld, waar gaat zich wat afspelen? Als we denken aan rockconcerten, als we denken aan musea, ja, zal dat ook louter VR en metaverse worden, of zal dat toch eerder een soort van hybride versie worden, waarbij je op, ik denk maar, de wei van Pukkelpop of Werchter staat, als die überhaupt nog bestaan tegen dan, waar misschien dingen zullen plaatsvinden, artiesten zullen optreden die niet bestaan, of misschien dode artiesten opnieuw vanuit het graf zullen treden en optreden. Ja, ik denk alles is mogelijk, hè?
Absoluut, hè. Kijk naar wat ABBA doet in Londen, hè, met hun VR optreden die ze daar hebben. In mijn boek Why Innovation Fails heb ik trouwens, vond ik zelf heel interessant, omdat het is te beleven, het gaat voornamelijk over entertainment, heb ik iets beschreven van toen ik 20 jaar oud was, of net iets ouder, mijn eerste werkervaring. Ik had een meeting en ik sprak met een vriend af. Je gaat bellen naar die vriend. Ik moest een telefooncel nog zoeken in die tijd. Zo oud ben ik al. Ik was ergens in de jaren 90 voor de gsm's. Dan moest ik mijn wagen ergens parkeren in de stad, want ja, ik had hem toch aan de lijn gekregen. We gingen naar een concert gaan. Ik moest een ticketje gaan halen in de FNAC. Ja, en op die manier parkeren, er naartoe gaan, ticketje kopen, s'avonds dan naar de kust rijden, want veel verder kon je daar toch niet voor gaan voor 's avonds voor een evenement. En daar ga je dan naar dat concert. Ik heb het dan beschreven hoe het vandaag is. Mm-hmm. Hoe mensen vandaag, en ik denk bijvoorbeeld aan het optreden van ABBA, of denk aan de grote rockconcerten. Ja, je bestelt eigenlijk alles al digitaal. Je moet niet meer naar een balie gaan om een ticket te gaan bestellen. Je gaat alles al op voorhand doen. Van Tomorrowland krijg je zelfs je bandjes binnen, waar je dan de pearls gaat opladen en zo. Allemaal heel erg online gericht.
Maar gaan we dan nog echt nood hebben om daar te zijn, Joachim? Of gaat dit ook gewoon metaverse worden?
De twee zijn mogelijk. En jij noemde net het woord hybride. Ik denk dat dat zeker een aanvullend geheel is. Als je vandaag naar zo'n concert gaat, dan krijg je meestal een paar dagen nadien een soort van aftermovie, mm-hmm, om nog eens een en ander te beleven. Maar stel dat je gedurende een jaar of langer de mogelijkheid krijgt via je spatial computing device, als ik het zo mag noemen, die VR-bril van de toekomst, om dat gewoon opnieuw te gaan beleven. En dat was het derde stapje in mijn boek, waar ik dan schrijf, hoe gaat het er binnen 25 jaar uitzien? Ik heb 25 jaar teruggekeken, vandaag gekeken. Binnen 25 jaar, ja, dan ga je dat ticket al helemaal niet meer, zelfs online gaan bestellen. Dat is iets die op het moment zelf kan gebeuren. En als je nog fysiek het concert wil meemaken, ja, dan neem je die Hyperloop, dan ben je samen binnen 30 minuten in Nice. Mm-hmm. Ja, en daar is een gigantisch podium gebouwd op de Middellandse Zee. Je denkt dat het er staat, maar het staat er eigenlijk niet. En er is een optreden van ABBA, misschien binnen 25 jaar, of Rolling Stones, of noem maar op. Ja, en je beleeft dat met honderdduizenden mensen, waarvan waarschijnlijk de helft er wel is en de andere helft er niet is. Mm-hmm. En je zelfs niet eens weet wie is hier nu wel en wie is hier nu niet. Want je kan tegen iedereen praten, je kan iedereen aanraken, je kan die voelen. Dat zijn mogelijkheden waarvan ik 100% overtuigd ben dat ze binnen 25 jaar beschikbaar zijn.
Mm-hmm. Dat doet mij denken aan die Japanse popgroepen die in realiteit niet bestaan. Het zijn een soort van avatars ook, die optreden. Ja, als je de lijn doortrekt en je gaat naar een podium die er niet staat, maar je bent daar wel. Ja, in hoeverre moet dat nog een echte artiest zijn?
Ja, dat is iets, een ander deeltje van de entertainment sector en de fashion-industrie die we natuurlijk zien. Hè. In de jaren 90, denk ik, had je die super topmodels, zoals Cindy Crawford en zo, die ongelooflijk bekend waren. Je ziet dat dat vandaag al een heel stuk minder is, want je krijgt een heel andere soort van influencer. Dat zijn degenen die de social media gebruiken. Dat zijn heel vaak nog echte personen. Maar stilaan wordt die lijn blurry, want de vraag is, is dit nu echt een persoon op social media? Ga je die echt ooit kunnen ontmoeten? Of is dit nu gewoon de ultieme droompersoon met een fantastisch mooi uiterlijk, maar die misschien zelfs helemaal niet bestaat? Mm-hmm. En dat, denk ik, op een goede 20 jaar tijd is daar een enorme revolutie in gekomen. En ik denk dat we ons inderdaad die vraag moeten stellen. In de toekomst, hoe gaat dat zijn? Ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die zeggen, I want to go back to the roots. Ja. Ik wil het klassieke terug. Ik wil die mens willen zien.
Dat klopt, maar het is altijd de meerderheid die uiteindelijk beslist. Dus de vraag is, waar gaat het middelpunt liggen? Wie gaat gelijk krijgen op het eind van de rit? De mensen die terug willen naar het humanisme, laat het ons zo noemen, humanisme, of eerder, het digitale.
Het is business, hè. Het is business. De vraag is, waar haal je de grootste efficiëntie? Waar haal je de grootste middelen? Ik denk dat er vandaag ook heel veel mensen zijn. Er is een beetje revival van de LP. Mm-hmm. Mensen die een platenspeler kopen, die opnieuw een plaat willen kopen en dergelijke. Ik heb dat thuis ook, een aantal platen. Zelfs gestimuleerd door mijn zoon, die een stuk jonger is dan mezelf. Die zei, ja, ik wil toch heel graag naar die platen terugluisteren. Dat ben ik ook beginnen doen. Dat is nostalgie. Is dit nu de business van de toekomst daar? Nee, absoluut niet. Mm-hmm. Dat voel je zo. Gaat dat behoorlijke volumes aannemen? Misschien wel, maar het gaat nooit het digitale verdringen. En ik denk dat dat in elk van die elementen zo zal zijn, dat we altijd zullen hebben, we willen een stukje terug naar wat we hadden, want dat was wel leuk. Misschien willen we wel die bakkelieten telefoon terug. Maar gaat dat een business zijn waar Proximus morgen moet op inzetten? Absoluut niet.
Waarschijnlijk niet, hè. Wat ik onthoud uit dit is vooral de terugvlucht naar het menselijke.
The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow.
Ik zat er net te denken, als we het hebben over artificiële intelligentie, die gaat zorgen voor dat entertainment, misschien ook wel voor creativiteit en kunst, maar steeds perfecter wordt. Ja, de kracht van kunst en creativiteit ligt net in de imperfectie. Het moment dat we het volledig overlaten aan AI, geven we dan die creativiteit, die kunst niet op?
Ja. Dus het is mooi dat je dat zegt, hè? Want als je kijkt in de geschiedenis van de kunst, toen we de middelen niet hadden, bijvoorbeeld van fotografie, dan gingen de schilders van die tijd proberen zo perfect mogelijk het beeld te creëren. Eenmaal we de fotografie hadden, dan ging je meer naar de moderne kunst en dan ging men meer abstract gaan werken. Wat dus net die imperfectie is die je er dan wil gaan inbrengen. Ik denk dat we diezelfde evolutie nu ook weer gaan meemaken. Er zijn bepaalde elementen binnen de kunst waar je ziet dat artificiële intelligentie dat perfecter zal kunnen doen dan wij, waardoor we net als mens dan die fout er willen gaan instoppen. En ja, zal AI ons dan weer gaan volgen? Ja, op een bepaald moment wel uiteraard, want die kopieert ook heel veel. Hè, of wij programmeren dat het moet gekopieerd worden. Maar meer en meer zullen die netwerken ook wel creatief beginnen zijn. Ik heb zo Alexander Mortvintsev naar Living Tomorrow gehaald. Dat is de head of Google AI, die met wat ze noemen, moeilijke term, reverse neural networks, dus je hebt een neuraal netwerk, heel kort gezegd, katje, hondje, ja of nee, is dit een kat, ja of nee, en dat train je met miljoenen katten en honden, en dan kan uiteindelijk dat netwerk, zijn verschillende lagen van intelligentie, op het einde zeggen, ja, dit is een kat, of nee, dit is een hond. Wanneer je dat systeem gaat omkeren, dat wordt pas interessant, ook in functie van kunst. Waarom? Omdat dat omgekeerde netwerk, ja, gaat feitelijk, je gaat een spark, een fantasie geven. Ik kan dat vergelijken met een kind die naar een wolk kijkt en die in een wolk allerlei dingen ziet. En dan gaat dat door dat systeem en dat systeem gaat vanuit het niets eigenlijk gaan creëren hoe zou een kat of een hond er nu kunnen uitzien. En je krijgt de meest vreemde gedrochten. Maar waar je uiteindelijk als kind zelfs nog makkelijker zegt, oh, dat is een kat en een hond. En als volwassene kijk je ernaar en dan zeg je, nee, dat kan niet. En ik denk dat dit soort van technieken die hij gebruikt heeft om de eerste kunstwerken te maken, die trouwens voor heel veel geld geveild geworden zijn, Deep Dream noemde dat dan, naar aanleiding van DeepMind van Google, maar Deep Dream, om dan effectief ja, die kunstwerken die creatief waren, vanuit artificiële intelligentie te laten ontstaan. Dus je ziet zelfs dat in creativiteit daar een rat race zal zijn tussen artificiële intelligentie en de mens.
En zullen onze musea volhangen met AI-kunstwerken of met mensenkunstwerken? En gaat er iets veranderen? Want ik ken weinig dat zo verandert dan een museum van schone kunst. Alhoewel ze ook wel proberen te zoeken naar manieren om die technologie te integreren. Maar het zit misschien nog te veel in hoe zij denken. En ze kijken misschien niet genoeg vooruit om daarin te gaan vernieuwen.
Klopt.
Gaan die musea er anders uitzien?
Klopt. Hè. Ik denk dat daar ook een ethische discussie aan vasthangt. Wat zien wij als waarde? Vandaag is het zo dat muziek, film, entertainment in het algemeen, als het door mensen gemaakt is, vinden we dat zeer waardevol. Wanneer het door computersystemen gemaakt is, vinden we dat vandaag vaak minder waardig. En vandaar het idee van Alexander Mortvintsev vond ik interessant, omdat de eerste keer was dat in een veiling, was misschien ook de hype op dat moment, maar dat er toch behoorlijk wat waarde, zelfs financieel, werd aangehecht om een digitaal kunstwerk, gecreëerd door digitale technologie, om dat te gaan aanschaffen, te gaan kopen. Dus ja, het zou best kunnen dat we in de toekomst musea krijgen van human art en musea krijgen van non-human art. En dat die broederlijk met elkaar gaan samenwerken, dat zou best kunnen. Want ik denk als mens dat het voor ons ook interessant is om de geschiedenis van de evolutie van intelligentie van die systemen op zich, eenmaal we er zelf niet meer zoveel aan programmeren, om dat voor een stuk mee te gaan opvolgen en dat ook ja, als een eigen geschiedenis te gaan zien. Wij hebben als mens vele duizenden jaren onze geschiedenis geschreven. Ik denk dat artificieel intelligente systemen hun eigen geschiedenis vandaag stilaan aan het schrijven zijn. Het zijn de eerste pagina's, maar ze zijn er wel degelijk.
En dan heb ik er nog eentje, en ik gooi het maar op een hoop, omdat het kan. Gaming en theme parks, voor mij twee dingen waar ik niet zoveel van ken, maar die waarschijnlijk wel zeer onderhevig zullen zijn aan veranderingen ook in de toekomst.
Ja, klopt. Hè. We hebben het voor een stuk daarover gehad tijdens de uitzending van Sport, de toekomst van sport. Er zijn vandaag mega-evenementen die georganiseerd worden in e-sports, iets wat we dachten 10 jaar geleden dat dat onmogelijk was. Maar je ziet dat dat gamification-verhaal, dat personalization-verhaal, dat immersive gebeuren, dat dat binnen gaming aanwezig is. En dat waren nu net die drie woorden die we naar voren gebracht hebben als de toekomst van entertainment. Dus je merkt dat dat hele gamification-verhaal, dat dat of de e-games, dat dat een heel belangrijke rol gaat spelen in de toekomst van entertainment. Trouwens, de mediabedrijven van de toekomst lijken mij ook eerder die grote gamebedrijven vandaag te zijn. Als je kijkt naar Sony, als je kijkt naar Apple, dat zijn megabedrijven. Tencent trouwens, Chinees bedrijf, zijn megabedrijven die met entertainment bezig zijn. Dat zijn ook degenen die echt de voorlopers zijn naar die nieuwe metaverse. Waarom? Omdat ja, creativiteit, vroeger was creativiteit in de filmsector de camera en misschien een iets betere resolutie en de hoek van de camera, de regisseur, de manier waarop je de film ging maken.
Het verhaal.
Vandaag heb je het al met drones, dat je heel andere beelden krijgt en het verhaal uiteraard. Binnen gaming kan dat verhaal nu al enorm gepersonaliseerd worden. En je ziet dan ook die mega-overnames die er gebeurd zijn in die gamingsector. Om effectief die consolidaties die we gezien hebben in de gewone mediasector, zie je nu ook gebeuren in de gamingsector.
En dan gaan we even naar een themapark, een pretpark. Hoe gaat dat veranderen naar de toekomst toe?
Het Plopsaland van de toekomst.
Ja,
dat is best interessant, omdat we enerzijds natuurlijk met onze kinderen naar een fysieke plaats willen waar we ook eens niet digitaal dingen willen gaan beleven. Maar je merkt ook al vandaag dat zij inzetten, niet alleen Plopsaland, maar alle entertainmentparken en bij uitstek ook die concerten, op dat hybride verhaal. Hè, waar je effectief een deel van de belevenis al op voorhand kan meemaken, vooraleer je naar die fysieke plek gaat, die toch nog altijd ietsje magisch is om daar naartoe te gaan. En dan, als je terugkomt, om die belevenis eigenlijk te rekken. Men heeft dat 20, 30 jaar geleden gedaan door er een hotel bij te bouwen, een restaurant bij te bouwen. Dat was more of the same. Maar nu kan je dat ook richting de metaverse gaan wijzigen. En ja, daar kan je uiteraard zowel fashion models hebben als acteurs, actrices die misschien helemaal niet bestaan. Ik denk een voorloper daarvan is Mickey Mouse en Tom en Jerry. Want dat zijn geen echte figuren, maar waren toch eigenlijk voorlopers van iets die we gecreëerd hebben. En dan zal je meer en meer gaan zien. Alleen, het zal zeer realistisch zijn en het zullen bijna mensen zijn van vlees en bloed. Maar je zal echt niet weten als ze bestaan of niet.
Dus als ik je even volg in je verhaal, je gaat naar een pretpark of een amusement park omdat je wil ontpluggen. Laat het ons zo zeggen. Je wil dingen nog eens echt gaan voelen.
Ja.
Je beleeft daar een dag, 2 dagen.
Ja.
Je keert daar terug naar huis en dan kan je eigenlijk dat park opnieuw gaan beleven, maar dan in de metaverse. Dan wordt storytelling toch enorm belangrijk.
Ja, absoluut. Hè. Het verhaal op zich, en je ziet dat ook, dat die pretparken heel vaak al een bepaald thema hebben. Hè. Dat zie je bij Disney bij uitstek. Er komt een film en eigenlijk gaat men op die film een deel van het pretpark gaan bouwen. Fysiek. Waarom? Omdat mensen die film gezien hebben, de film is eigenlijk virtueel. En dan gaat men een stukje gaan realiseren in de praktijk. Als je kijkt hoe je dan die virtuele experience daarin nog zou kunnen gaan versterken, waardoor je meer mensen gaat bereiken, ja, dan is dat zeker een feit dat daar hele grote uitdagingen zijn. Ik vermoed dat het altijd zo zal zijn dat wij als mensen inderdaad even willen ontpluggen. Hè. Dan komt dat onthaasten verhaal, dat zen verhaal komt daarbij, het mindfulness verhaal komt daarbij te pas. Ja, en daar ga je natuurlijk ook binnen entertainment van de toekomst toch nog een belangrijke aandacht moeten aan schenken. Dat wij als mensen toch die natuur, als ik het dan zo mag noemen, voor een stukje gaan opzoeken. Hè. Dat is die LP die we toch nog koesteren, omdat dat zo belangrijk is dat we daar eventjes kunnen ontpluggen. Vanuit die digitale wereld.
Ik hoor heel vaak het woord hybride vallen. Mm-hmm. Ik heb dat al in heel veel afleveringen gehoord. Wordt dat echt ook het woord van de toekomst, hybride? Zal alles hybride worden?
Ik vermoed dat heel veel inderdaad augmented of hybrid zal gaan worden. We hebben gezien dat het VR gebeuren. En het alleen maar voor een scherm zitten en daar gaan video vergaderen, wat we massaal uitgetest hebben in de wereld tijdens COVID-19.
En dat niet echt werkte?
Dat we daar een bepaalde moeheid hadden. Het werkte ongelooflijk efficiënt, zeker die eerste maanden. Ik moet zelfs zeggen, als ik de lessen virtueel gaf in kleine stukjes, want mijn kinderen die ook aan de universiteit zaten, ik geef les aan de universiteit, die zegden, ja maar papa, je gaat toch niet die hele les gewoon van anderhalf uur gewoon digitaal geven via een scherm. Mm. Wij als studenten gaan kleine stukjes willen consumeren.
Maar het werkte, het werkte niet in de zin dat het niet altijd doordrong tot iedereen. En dat was waarschijnlijk de moeheid waar jij het over had. Je zit in een meeting van 1 à 2 uur. Je zit naar een scherm te kijken en ik herinner mij toen ik ook in de bedrijfswereld stond, dat ik een meeting had bijgewoond. Ja. Ik had een presentatie gegeven en nadien kreeg ik vragen die eigenlijk in de presentatie waren meegegeven. Dus met andere woorden, dat was iets wat, ja oké, functioneel gezien wel werkte, maar in realiteit toch ook zijn mindere kant had.
De prikkels zijn veel groter als je virtueel iets bijwoont. Hè. Dat was met jou dan in die vergadering zo, waar mensen soms dan bepaalde dingen missen, omdat het duurt gewoon te lang. Hè. Dat was met de studenten zo, waar ik moest de content opknippen in 15 minuten. Ik zag het voor het eindresultaat in de eerste jaar van COVID, dat de resultaten van de examens beter waren dan de jaren ervoor. Zeer opmerkelijk. Mm-hmm. Het jaar nadien was er een bepaalde moeheid opgetreden. De les was ongeveer dezelfde in korte stukjes geknipt en toch waren de resultaten minder goed. Dus dat was die moeheid die er voor een stuk kwam. Wat heb je vandaag? Vandaag heb je het hybride. Mm-hmm. Je geeft fysiek nog wel les aan een aantal studenten, maar ze zijn er zeker niet allemaal en ze kunnen ook nadien die les gewoon herbekijken. En ik denk dat dat gedeelte, augmented reality, dat dat een heel belangrijke rol ook zal spelen in entertainment. Mm-hmm. En ik geloof meer in het AR gebeuren, omdat het zich overal kan gaan plaatsvinden. En dat het je ook toelaat om in je gewoon je vertrouwde omgeving, of zelfs een omgeving die je wil verkennen, om daar gewoon aanwezig te zijn en het te zien met menselijke ogen, als ik het mag zeggen, en de digitale laag daarboven te gaan plaatsen. Wil je die afswitchen? Gewoon knop omdraaien en die is weg. Draai je de knop om bij VR, ja, dan zit je in een donkere ruimte. En ik denk dat dat nog altijd het voordeel is van ons als mensen. Wij kunnen ons afschakelen, als we dat willen. De digitale equivalent van ons, die we nu aan het bouwen zijn, zal zich nooit kunnen afswitchen. Want die is nu eenmaal digitaal, als ik zou bijna zeggen, in vlees en bloed. Maar in processor en in bekabeling, zou ik bijna zeggen. Maar dat blijft een voordeel van ons des mensen, dat we inderdaad ook nog altijd zullen willen een stukje onthaasten.
Laten we hopen dat die AI geen burn-out krijgt na een tijd. Dankjewel, Joachim de Vos. Volgende week opnieuw een nieuwe Future of Things. Blijf zeker luisteren via de radio en uiteraard ook via de podcast.
Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst. In samenwerking met Living Tomorrow.